Zo, goedemorgen allemaal. Ja, hij doet het. Goed om hier te zijn. En om weer verder te gaan met het Bijbelboek Openbaring. En vandaag willen we bij het volgende stilstaan. Zoals te doen gebruikelijk, eerst een samenvatting van de vorige keer. Daarna gaan we stilstaan bij hoofdstuk 20. En dan staan we eerst stil bij de versen 1 tot 3. Waarin we terugzien dat de draak voor 1000 jaar gebonden wordt. Vanaf vers 4 tot en met 6 staan we stil bij de eerste opstanding. Vanaf vers 7 tot 10 bij het feit dat Satan losgelaten wordt en vernietigd wordt. En uiteindelijk van vers 11 tot 15 hebben we het over het laatste oordeel. Maar eerst de samenvatting van de vorige keer. En dan hebben we stilgestaan bij hoofdstuk 19 vanaf vers 5 tot 21. En toen vonden we in vers 5 tot 10 van hoofdstuk 19, vonden we de bruiloft van het lam. En we zagen toen dat de bruiloft en de maaltijd van het lam symbool staan voor het mogen ingaan in Gods heerlijkheid. Ja, we hebben dus de vorige keer kunnen zien dat we dus die bruiloft en de maaltijd van het lam symbool staan voor het mogen ingaan in Gods heerlijkheid. We hebben ook nog stilgestaan bij de woorden, hè? Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Dat vinden we aan het einde van vers 10 van Openbaring 19. En toen hebben we samenvattend kunnen zien dat dat erop duidt dat Christus woorden en zijn verlossende werk aan de basis staan van Openbaring. En dat hij ook de vervulling van het Bijbelboek Openbaring is. En niet voor niets heet het ook de openbaring van Jezus Christus. Hij staat centraal. En zijn verlossingswerk ligt ten grondslag aan datgene wat we beschreven zien in Openbaring. Toen hebben we vervolgens stilgestaan bij vers 11 tot 21. Een heel lang stuk. En daar vinden we het oordeel over het kwaad terug. En toen zagen we eigenlijk dat we dat gedeelte samen met de eerste drie versen van Openbaring 20 in drie stukken zouden kunnen verdelen. Allereerst vinden we in vers 11 tot 16 de verschijning van Jezus Christus weergegeven. Hoe hij komt om op aarde om het oordeel te vellen. Dan vervolgens van vers 17 tot 21, daar vinden we het oordeel over het beest, de profeet en hun aanhangers. En in vers 1 tot 3, waar we vandaag bij stil gaan staan, vinden we dat de draak voor 1000 jaar gebonden wordt. Nou, laten we even teruggrijpen dan op twee van die punten. Hè? Want het derde punt, de draak voor 1000 jaar gebonden, daar zullen we straks nog bij stil gaan staan. Allereerst dan de verschijning van Jezus Christus. Wat hebben we daar kunnen zien? Nou, wat we zagen is dat er in de Bijbel verschillende gedeelten zijn die ieder op eigen wijze Christus' komst belichten. En in Openbaring staat het oordeel over de goddeloze wereldmachten centraal. En dat vind je ja, dan ook wel beschreven vanaf vers 17b van Openbaring 19. Vers 17b tot en met vers 18. Dus Openbaring 19 vers 17b. Waar we dan heel duidelijk zien wat die komst van Christus in Openbaring 19 beschrijft. Namelijk het oordeel over de goddeloze wereldmachten. En er staat dan ook in vers 17b, kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God. Toen hebben we ook gezien dat de verzameling voor dit avondmaal niet op duidt dat men in mag gaan in het Gods hemelse of Gods koninkrijk. Maar dat het juist betrekking heeft op oordeel. Oordeel over de goddeloze machten, waarover we dan lezen in vers 18. Om te eten vlees van koningen en vlees van oversten over duizend. En vlees van machtigen, en vlees van paarden, en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrije en van slaven, kleine en grote. En dus natuurlijk ook geen letterlijk vlees eten, maar dit duidt er natuurlijk op dat zij gedood zullen worden en geoordeeld zullen worden. Wat we ook in dit gedeelte zagen, is dat uiteindelijk Christus alleen de strijd voert. Hij heeft weliswaar legermachten bij zich, maar de strijd wordt alleen door Christus gevoerd. En dan vinden we in vers 15 over terug. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, omdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hem hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de almachtige God. Het is Christus dus die alleen die strijd voert. En ja, wat je dan ook ziet is dat Christus klaarstaat om het hem gegeven koningschap over de wereld op zich te nemen. En daarover lezen we dan in vers 16. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En hij is degene die uiteindelijk koning zal worden over de hele aarde. En over het koninkrijk en over het koningschap. Daar zullen we straks ook nog wel iets over zeggen. Feit is dat dat ja, niet in alle opzichten zo vreedzaam zal zijn als dat we dat vaak voor ogen hebben. Nou goed, dat wat betreft de verschijning van Jezus Christus, zoals dat beschreven staat in vers 11 tot en met 16. En in vers 17 tot 21 vinden we dan het oordeel over het beest, de profeet en hun aanhangers terug. En daarover zeiden we al dat de daargehouden maaltijd symbool staat voor de uitoefening van Gods wraak. Het gaat over hen hier die niet mogen ingaan in Gods heerlijkheid. En dat niet mogen ingaan in Gods heerlijkheid, dat vinden we nog wat beter geïllustreerd in Openbaring 22 vers 15. Openbaring 22 vers 15. En daar lezen we dan: maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. En buiten, ja, dat moet je dus opvatten als buiten Gods koninkrijk. En ze hebben daar geen recht toe om daartoe in te mogen gaan. Nou goed, dat wat betreft die maaltijd die gehouden wordt. En als je dan gaat kijken naar de strijd, dan vraag je af, ja, is dat een lange strijd die er plaatsvindt? Nou, we hebben de vorige keer gezien dat die strijd als het ware een formaliteit is. Kijk maar eens mee in vers 20 van Openbaring 19. Vers 20 van Openbaring 19. En dan lezen we daar: en het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had waardoor hij hem misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. En deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Eenvoudigweg worden ze gegrepen en worden ze in het vuur geworpen. Dus ja, niks van een lange strijd die hier plaatsvindt, maar gewoon eenvoudigweg dat ze worden gepakt en dat het oordeel over hen komt. Ja, en lees je dan vervolgens verder, hè? Wat er dan verder gebeurt, we zien in ieder geval dat dat beest en de valse profeet in het vernietigingsvuur worden gegooid. Maar de overige van Gods vijanden, zo lezen we in vers 21, die worden gewoon gedood. En die komen nog later het oordeel in. En dan hebben we het over het oordeel, hè, wat hen ten deel zal vallen. Dat oordeel vinden we in Openbaring 20 vers 12 tot 15 terug. En dat is het oordeel wat dan het grote witte troongericht wordt genoemd. Wat je elders ook wel ziet als van ja, dat is de opstanding van alle doden. De opstanding van de doden. De tweede opstanding. Nou, die vinden we in Openbaring 20 vers 12 tot 15 terug, waar we nog later bij stil zullen staan. En overigens is het wel zo, als je naar Openbaring 20 vers 12 tot 15 of eigenlijk vanaf vers 11 kijkt, dan wellicht dat de negatieve kant van die tweede opstanding. En er staat, zoals het hier in Openbaring 20 beschreven staat, staat uiteindelijk het oordeel over de goddelozen centraal. En niet zozeer het oordeel centraal over hen die God, zeg maar, in de voorbijgaande, de vorige eeuwen God niet hebben gekend en geoordeeld worden op hun werken. Dus in Openbaring 20 gaat het dus vooral, hè, als het gaat om die tweede opstanding, gaat het vooral om het oordeel over de goddelozen die we in Openbaring, in het boek Openbaring, terugzagen. Nou, en dan tot slot zien we nog in het laatste regel van Openbaring 19 vers 21 dat daar staat: en alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Ook dat staat weer symbool voor een bepaalde betekenis. Het feit is, ja, ze werden niet begraven, wat vanuit Joodse denken oneervol is. En hun vlees werd door de vogels opgegeten. Die vogels die staan symbool voor de demonen die zij dienden. Dus als het ware werden ze overgeleverd aan de demonen die ze zelf dienden. Nou, dat betreft de samenvatting van de vorige keer, waar we stil hebben gestaan met Openbaring 19. En we gaan nu naar Openbaring 20. En dan behandelen we de eerste drie versen. En daar zien we dat de draak voor 1000 jaar gebonden wordt. En dan lezen we in vers 1 tot en met 3 het volgende. Openbaring 20. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij geeft de draak, de oude slang, dat is de duivel, en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Nou, wat we dan allereerst in vers 1 zien, ja, is dat er een engel verschijnt met de sleutel van de afgrond, de abyssos, de abyss. Daar hebben we eerder bij stilgestaan. Kijk maar even mee naar Openbaring 9, vers 1. Dan vinden we diezelfde abyssos terug. De plek waar de demonen uitkomen, de plek waar de demonen ook bewaard worden. Het is dus een andere plek dan de poel van vuur. He, want we zien dat het beest en de profeet in de poel van vuur worden gegooid. De vernietigingspoel, de plek van vernietiging. Maar dit is dus een plek waar, de abyssos is dus een plek waar de Satan bewaard wordt. En daar lezen we allereerst in Openbaring 9 vers 1 het volgende voor. Over, en de vijfde engel blies op de bazuin. En ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen. En de ster staat ook weer symbool voor een engel. Een hemelwezen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Nou, die opent dan die put. En dan komen er allerlei schrikwekkende wezens uit. Waar Elisie niet mee in aanraking komt. Hè, van die springhanen op de aarde. En uit de rook kwamen springhanen op de aarde. En die kunnen steken als schorpioenen. Nou, in 14 vers 1 komen we die abyssos ook nog weer een keer tegen. Nee, dat is niet een goede tekst. Dat had een andere tekst moeten zijn. Goed, die heb ik even niet zo, dat is een typfout geweest. In ieder geval vinden we hem in 9 vers 1 terug. Abyssos is een tijdelijke verblijfplaats van de demonen. En is dat op zich ook nog wel even aardig om naar Jesaja 24 te gaan. Jesaja 24. Jesaja 24 vers 21. En dan lezen we ook vers 22 erbij. Op die dag zal het gebeuren dat de Heere de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. Wat God gaat doen is dat hij de legermacht van de hoogte, die in de hoogte verblijft, dat zijn dus de kwade hemelse machten, en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. Dus hier zie je dus dat die foute engelen, zeg maar, en de koningen van de aardbodem door de Heere gestraft worden. Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker. Ze zullen opgesloten worden in een gevangenis. Maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. Hè? En, hier gaat het over het algemeen. Over bewaarplaats. We hebben in Openbaring gezien dat het meer gespecificeerd wordt. Dan zie je dat de koningen van de aardbodem, hè, die worden gedood en die verdwijnen dan in de Hades. Hè. En die zullen dan voor het grote witte troon gericht komen. En als je het hebt over de demonische engelen, en in dit geval over Satan en wellicht ook nog engelen met hem, die worden in de abyssos opgesloten. En dan zien we in vers 22, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. Bij Satan is het zo dat hij na de 1000 jaar vrijgelaten wordt. En wat betreft de koningen over wie we in Openbaring 19 lazen, die zullen voor het grote witte troon gericht komen. Dus dat was dan wat we hier terugzien. Hè. En hier dus in Jesaja zie je dat de gedode mensen, de gedode koningen en de boze geesten te samengenomen worden. Nou gaan we weer even terug naar Openbaring 20. Dus daar is dus een engel. En die heeft dus de sleutel, die heeft dus toegang tot de afgrond, tot de abyssos. En die heeft ook een grote ketting in zijn hand. En die ketting, ja, ook dat is weer beeldspraak. En dat duidt samen met het werpen van de Satan in de afgrond en de verzegeling van de afgrond op een drievoudige binding, waarmee Satan uiteindelijk gebonden wordt. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen, ja, Satan kan daardoor niks meer uitrichten. Ja, omdat hij aan de ene kant aan de ketting gelegd wordt, in de tweede plaats wordt hij in de abyssos geworpen, en in de derde plaats wordt die abyssos afgesloten en wordt hij verzegeld. Ja, hij kan dus echt helemaal niets meer uitrichten. Ja, dat is dan in tegenstelling tot deze tijd, waarover we in verschillende teksten, waaronder 2 Korinthe 4 vers 4, hoeft u niet op te zoeken, want het is u wel bekend, kunnen lezen dat Satan de god van dit tijdperk is. Nou, dat is in het duizend jaar, is dat niet meer aan de orde. Dan is het Satan niet meer die de macht over de wereld heeft, zoals dat nu het geval is. Want Jezus, de Heer Jezus ook indirect erkent, op het moment dat je aankomt bij de verzoeking, eerst in de woestijn en uiteindelijk eindigt het op een hoge berg in Matthäus. En dan biedt Satan de Heer Jezus alle koninkrijken aan. En dan zegt de Heer Jezus niet van, ja, al die koninkrijken zijn van mijn vader. Maar dan zegt hij van, ja, ik mag niet voor je knielen. In wezen wordt daar niet ontkend dat al die koninkrijken Satan toe behoren. Nu is er nog wel kwade macht van Satan in de wereld. En in de 1000-jarige rijk zal dat niet meer het geval zijn, waardoor het ook gewoon mogelijk is dat mensen zonder zonde, zonder pijn, zonder lijden en zonder verdriet kunnen leven. Nou, dan gaan we verder naar vers 2 van Openbaring 20. En dan lezen we dan, en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. He, nou, de draak wordt hier weer met 4 benamingen genoemd. Dat vinden we ook elders terug, namelijk in Openbaring 12 vers 9, op het moment dat hij op de aarde geworpen wordt. Nou, die duidt op zijn verschillende manieren van werken, maar laten we eerst Openbaring 12 vers 9 lezen. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Mag geen onduidelijkheid over bestaan over wie het hier gaat, wie hier op aarde neergeworpen wordt. Maar tegelijkertijd ook mag er geen onduidelijkheid over bestaan wie er uiteindelijk in Openbaring 20 in de afgrond gebonden gaat worden. En we hebben natuurlijk bij Openbaring 12 vers 9 stilgestaan, ook bij die verschillende namen. En kort samengevat, kom je erop uit, ja, de draak, dat ziet op de Satan als initiator achter de wereldrijken in de eindtijd. De oude slang, dat ziet op de aanstichter van de zondeval in de Hof van Eden. De duivel, de diabolos, de dooreenwerper, dat is de verdraaier van Gods waarheid. En de Satan, ja, dat ziet op zijn hoedanigheid als tegenstander van God en de gelovigen. Nou, en dan lezen we vervolgens in vers 3 het volgende. En die engel, het is bijzonder dus dat een, uiteindelijk een engel is en niet... dat het niet Christus is die hem bindt. Nou, zou het ermee te maken hebben dat Satan in zekere zin misschien reeds bij de dood van Christus aan het kruis van Golgotha verslagen is. Ja, we weten het niet, het staat er niet bij. In ieder geval is het zo dat een engel uiteindelijk Satan in die afgrond werpt. En ja, dan gebeurt het voor de duur van 1000 jaar. Nou, laten we nog even vers 3 lezen. En wierp hem in de afgrond, dus die engel, en sloot hem daarin op. en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden. He, door die drievoudige binding kan hij niet meer misleiden, kan hij niet meer verleiden, zoals hij in de Hof van Eden deed. Totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. Nou, het is in ieder geval voor de duur van 1000 jaar. En die 1000 jaar, dat vind je 3 keer, of vind je eigenlijk weer, vind je daarin terug 10 keer 10 keer 10. Dat duidt op een volheid. Het is een volheid van tijd, waarin Satan gebonden wordt. En in die volheid van tijd kan hij totaal niets uitrichten. En dan zie je ook wat er over volken gesproken wordt, hè, omdat hij de volken niet meer zou misleiden. Dus in het 1000-jarig rijk, en dat vinden we overigens ook elders terug, is het blijkbaar nog steeds sprake van dat God met volken werkt. En hij kan hen dus niet meer verleiden, zoals hij in de eeuwen daarvoor deed. Het kwaad heerst niet meer. En dat schept uiteindelijk ruimte voor een nieuw wereldrijk, waarin geen plaats dus meer is voor dood en verderf. En in dat opzicht is het wel aardig om naar Jesaja 65 te gaan. Jesaja 65. Jesaja 65 vers 25. Je zou ook naar Jesaja 11 kunnen gaan. Dan zijn die soortgelijke woorden nog wat uitgebreider. Maar Jesaja 65 vers 25 geeft kernachtig aan hoe de situatie in het 1000-jarig rijk ervoor zal staan. Jesaja 65 vers 25. En daar lezen we. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden. Een leeuw zou stro eten als een rund. Een slang zijn voedsel zal tot stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, zegt de Heere. En hier gaat het dus vooral om de nabijheid van Jeruzalem. Maar het feit is wel zo dat de carnivoren, de vleesetende dieren, geen andere dieren meer zullen doden. Hè? En dat zie je zowel voor de wolf als voor de leeuw. Ja, en dan kom je natuurlijk ook uit, dat is wel even aardig in Genesis, naar de beginsituatie zoals God alles aanvankelijk had geschapen. Dus je zou kunnen zeggen, in het 1000-jarig rijk is de situatie op aarde zoals die was als in de Hof van Eden. Kijk maar even mee, Genesis 1, vers 29 en 30. Eigenlijk vers 28 ook. Laten we dat er ook maar bij lezen. Dus vanaf vers 28, Genesis 1, vers 28. En God zegende hen, de mens. En God zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En dat zal natuurlijk in het 1000-jarig rijk door Christus gebeuren, die daar in de plaats van Adam heeft overgenomen. En heers over de vissen van de zee. En in deze tijd, als je Genesis 9 ernaast legt, is dat vrees en schrik. Over de vogels in de lucht, over al de dieren die over de aarde kruipen. Genesis 1 was de bedoeling dat de mens als koning zou heersen door de zondeval. Zo lezen we in Genesis 9. Moeten we er zelf nog maar eens op naslaan. Is dat verworden tot vrees en schrik. En ook tot het doden van dieren, maar ook dieren die elkaar onderling doden. Echter, van nature is de mens als vegetariër gemaakt. Kijk maar verder in Genesis 1 vers 29. En God zei: zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel zijn. Dus de mens eet geen vlees, hè, in eerste instantie, maar na de zondeval is dat wel het geval. En bij de dieren geldt het idem dito. Kijk maar mee in vers 30. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels die in de lucht en aan al wat op de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas als voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de 6e dag. Dus in het 1000-jarig rijk, keert de mensheid, keert de wereld weer terug naar de situatie zoals God die bedoeld had bij het scheppen van hemel en aarde. Dan gaan we weer terug naar Openbaring 20. Ja, daar hebben we het natuurlijk al wel over gehad van wat de gevolgen zijn van de binding van Satan. Maar het is nog wel even goed om er even bij stil te staan van wat nu de reden zou kunnen zijn dat Satan gebonden is. Daar vinden we in de Bijbel geen duidelijk antwoord op. We kunnen daar wel, het is enigszins gissen. Maar het feit is in ieder geval wel, als je naar Genesis 20 kijkt, dat daar uiteindelijk staat in het laatste regel dat Satan losgelaten moet worden. Kijk maar even mee. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Bijzonder is dat er staat hij moet losgelaten worden. En dat duidt er eigenlijk gewoon op dat het moeten loslaten, dat het loslaten van Satan, dat het een onderdeel is in Gods plan wat moet plaatsvinden. Wat moet gebeuren. En dus voor de aardigheid ook wel even goed een Openbaring 1 vers 1 te gaan, want dan vinden we dat moeten ook terug. En daar heeft het dan puur mee te maken met datgene wat moet gaan gebeuren voorafgaand aan de komst van de Heer Jezus Christus. En ook wat daarna nog moet gebeuren. Openbaring 1 vers 1. En dan lezen we Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Dus die dingen die moeten gebeuren. Wat in Openbaring beschreven staat, dat moet gebeuren. En ook het loslaten van Satan, dat moet gebeuren. Nou, het lijkt er wel een beetje op dat met het loslaten van Satan, dat die verleiding zoals die in de hof nog eens plaatsvond, in de hof plaatsvond, dat die nog eens moet plaatsvinden. En wellicht als doel dat duidelijk wordt dat de mens los van God de verleiding van het kwaad niet kan weerstaan. Dat de mens daarin eigenlijk ook dat duidelijk gemaakt wordt. De mens kan uit zichzelf, zonder God, kan de mens niet omgaan met goed en kwaad. Die kan er niet een juiste keuze in maken en heeft de steun van God nodig. De mens kan niet goed omgaan met het kwaad en gaat daar op een verkeerde manier mee om. Het lijkt erop dat dat duidelijk gemaakt moet worden uiteindelijk als Satan dan weer losgelaten wordt. Zelfs al heeft God, heeft de mens tijdens dat duizendjarig rijk toch alweer directe toegang tot God door Jezus Christus. Zoals het in de Hof van Eden ook was, dat God wandelde in de avond van de hof en omgang had met de mens. Desondanks kiest de mens dan toch nog voor het kwade. En het lijkt erop dat met het loslaten van Satan dat nog eens een keer aangetoond moet worden. Maar we vinden het niet terug. Het is eigenlijk een eigen invulling, een eigen interpretatie. Dat zijn ook van die dingen waarvan je zegt van het staat er niet. Dus daar moeten we het dan ook maar mee doen. Ja, dan hebben we vers 1 tot 3 afgerond van Openbaring 20. De binding van Satan. Waarbij we tegelijkertijd ook bij bepaald worden dat in dat vrederijk dat naar Christus komst komt. Ja, dat daar geen ruimte meer zal zijn voor het kwaad. En de zaken er anders aan toe zullen gaan zoals het nu gebeurt. Gaan we nu naar vers 4 tot 6 en daar vinden we de eerste opstanding terug. En net als wat ik al zei over de tweede opstanding, staat die eerste opstanding hier ook beschreven in het licht van de gebeurtenissen van Openbaring. Maar laten we eerst die versen 4 tot 6 maar eens even lezen, eens even zien wat er staat. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. Ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Ja, het bijzondere is dat je eigenlijk, als je van vers 3 naar vers 4 gaat, dat je dan meegenomen wordt van de afgrond, waar de Satan in gebonden is, naar de heerlijkheid. Tegelijkertijd bevinden we ons in Openbaring 20 nog wel steeds op aarde. De gebeurtenissen vinden op aarde plaats. En wat we hier zien is de eerste opstanding. En die eerste opstanding die vindt plaats na de overwinning op de kwade machten. En tegelijk vind je hierin dan ook de vervulling terug van het wie overwint. Wat we terugzagen in alle zeven schrijfsels aan de gemeente aan het begin van de Openbaring. Daar wil ik twee voorbeelden van noemen. Gaan we eerst naar Openbaring 3 vers 5. Openbaring 3 vers 5. Dus die opstanding, ja, dat hangt ook nauw samen met de overwinning op de kwade machten, die uiteindelijk wel door Christus geleverd wordt. Maar waar de gelovigen wel de positieve gevolgen van mogen ondervinden. Openbaring 3 vers 5 allereerst. Wie overwint, overwinnen van het kwaad, overwinnen van de verleiding van Satan, zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Waar we net ook in Openbaring 20 over lazen van ja, deze mensen die hebben deel aan de eerste opstanding. En we zullen later ook zien dat wie in het boek des levens staat. Als je in het boek des levens staat, dan ja, mag je tot Gods heerlijkheid ingaan. Ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Dus ja, uiteindelijk levert het overwinnen op dat je in heiligheid, in Gods heerlijkheid mag leven. Dan gaan we nog naar vers 21 van Openbaring 3. En zo vind je dan alle, aan het einde van alle zeven schrijfsels terug. Maar ik geef even maar twee voorbeelden. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Nou, dat zit op de troon, hè. Dat vinden we ook terug in Openbaring 20, waar dan staat in vers 4. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. En zo zie je de verwantschap tussen die zeven brieven en de rest van de Openbaring. We hebben dat toen een paar jaar terug natuurlijk alweer stilgestaan bij die brieven, hè, of die schrijfsels. En ja, soms worden die schrijfsels helemaal losgezien van de rest van de Openbaring. Maar we hebben toen ook aangetoond, ja, dat ze onlosmakelijk verbonden zijn met de rest van Openbaring. En dat het loon dat degene krijgen die in die zeven schrijfsels genoemd worden, dat het echt nauw verband houdt met de grote verdrukking zoals we die in het vervolg van Openbaring zien. Goed, wie overwint dus? Dat overwinnen, die opstanding, ja, dat is dus uiteindelijk ook het gevolg van het verslagen worden van die vijanden van God. Nou, en wat ik net al noemde, wordt die eerste opstanding hier beschreven vanuit het perspectief van Openbaring. En dan is de doelgroep die hier genoemd wordt, dat zijn de gelovigen die de eindtijd meemaken. Kijk maar eens even mee in vers 4. Want als je vers 4 leest, dan zou je bijna denken dat enkel zij, die voldoen aan de criteria die daar staan, komen tot de eerste opstanding. Want dat lees je in vers 4. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden. En die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. Dus hier zou je eigenlijk kunnen zeggen, ja, alleen die mensen die in de eindtijd hebben geleden, die komen tot opstanding in de eerste opstanding. Dat is, hè, als je het zo leest, lijkt dat zo. Alleen het heeft er gewoon mee te maken dat die opstanding hier beschreven staat in het licht van de gebeurtenissen van Openbaring, waarin gelovigen als martelaren omkomen. Hè? Zo moet je daar naar kijken. Het is een bepaalde invalshoek, net zoals we hebben gezien. En bij de vorige Bijbelstudie wat betreft de komst van Christus, dat in de verschillende Bijbelboeken op verschillende manieren wordt beschreven. Soms als verlosser van Israël en soms ook voor de om gelovigen uit de dood op te wekken. En kijken we dan bijvoorbeeld naar 1 Korinthe 15, daar vinden we de eerste opstanding veel algemener beschreven. 1 Korinthe 15, vers 23 en 24. 1 Korinther 15, vers 23 en 24. Zo is het altijd maar weer net vanuit welk perspectief de dingen opgeschreven worden. En het is goed om je daar bewust van te zijn. En dat je daardoor niet zonder meer sowieso al die dingen op jezelf toe kan passen. En sowieso de boodschap die in de tekst staat niet altijd kan generaliseren. Kan gaan zeggen van ja, wat hier staat geldt voor iedereen in alle omstandigheden. Dat is zeker niet het geval. 1 Korinther 15, vers 23 en 24. Nou, vers 22 nemen we er ook maar even bij. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Daarom hebben we toen al eerder het onderwerp behandeld. Hè? En dan gaat het hier over de opstanding van hen die in Christus zijn. Hè? In vers 18, hè? Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn. Het gaat hier dus over hen die in Christus ontslapen zijn. Dat is hier de doelgroep, al een stukje algemener. En dan staat er in vers 23, ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling. Daarna die van Christus zijn, bij zijn komst, dit is de eerste opstanding. En eigenlijk de tweede opstanding wordt hier niet genoemd, hè? Daarna het einde. Daar wordt niet over een opstanding gesproken. Omdat dat niet het onderwerp van dit gedeelte is. Omdat het hier in 1 Korinther 15 om de opstanding van de gelovigen gaat. De gelovigen die Christus kennen en die zullen aan de eerste opstanding deel hebben. En de opstanding die bij het einde is, de tweede opstanding, die heeft betrekking op de ongelovigen. Ja, en die wordt hier verder niet beschreven. Er staat hier alleen maar daarna het einde. Er staat ook niet iets over een opstanding. We weten wel dat daar een opstanding is, uiteindelijk vanuit openbaring. Alleen vanuit openbaring wordt het ook weer vanuit een bepaald licht beschreven. En ja, zo krijg je iedere keer van die puzzelstukjes en die leg je dan naast elkaar. En dan ontstaat er een bepaald beeld. Niet volledig. Maar we krijgen wel enigszins zicht op hoe de dingen in de toekomst zullen gaan. Nou, het is ook nog even aardig om naar Daniël 12 te gaan. Daniël 12, vers 1 tot 4. Het is altijd heel belangrijk om te kijken van ja, wie is nou deze brief geschreven? Wat is die, wat is de doelgroep? Wat zijn hun omstandigheden? Wanneer leven zij? Wat is hun hoop? Wat is hun positie, wat is hun roeping? Nou ja, al die dingen moet je wel onderscheiden. Anders kun je verkeerde conclusies gaan trekken. Daniël 12, ook weer een gedeelte vanuit een bepaalde optiek beschreven. En ook beseffend dat Daniël natuurlijk nog niet alles beschreven wordt. Wat uiteindelijk wel in openbaring openbaard wordt. Dus hè, in dat opzicht is Daniël dan weer... Ja, wat onvollediger dan het Bijbelboek Openbaring. Daniël 12, vers 1 tot 4. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst. Hij die uw volksgenoten bijstaat. Het gaat hier over Israël. Het zal een benauwde tijd zijn zoals er niet geweest is. Sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Wellicht is het hier ook gewoon het boek des levens. En velen van hen... Die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er vele rechtvaardigen, als de sterren voor eeuwig en altijd. Maar u, Daniël, houdt deze woorden geheim en verzegelt dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Het aardige is dat je hier bijvoorbeeld in Daniël vind je maar één opstanding terug. En pas in openbaring, hè, of in 1 Korinthe, want daar ligt er nog iets voor, wordt duidelijk dat er twee opstandingen zijn. Maar in Daniël is dat nog niet bekend. En kijk waar je de opstanding van Daniël dan moet plaatsen. Ja, dat is niet te doen, omdat er nog maar één opstandingsmoment daar wordt gezien. Hè, dan wordt er hier gezegd van ja, en velen van hen die slapen in de stof van de aarde zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven... Anderen tot smaad en tot eeuwig afgrijzen. Ja, en dan zie je ook dat de verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er vele rechtvaardigen als de sterren. En dan zie je als het ware de opstanding van de rechtvaardigen. Tegelijkertijd was nog niet bekend wat de komst van Christus zou doen. De Messias werd wel verwacht. Maar daar was nog niet bekend dat dat toe zou leiden dat er een eerdere vorm van opstanding zou zijn. Nou, zo zie je, heb je ook altijd weer te maken met... voortgang van openbaring. En die is duidelijk echt een voorbeeld van ja, waarin je voortgang van openbaring terugvindt. waarin je in Daniël nog maar één opstanding ziet. En uiteindelijk als je naar Openbaring 2 gaat, daar zie je, wordt al gesproken over twee opstandingen. En dan hebben we het nog niet gehad over de uitopstanding waar Paulus het dan weer later over heeft gehad. En zo zie je dat er steeds meer geopenbaard wordt en het is van belang om daar in ieder geval wel zicht op te hebben. Goed, we gaan weer terug naar Openbaring 20. En we vinden dus in Openbaring 20 vers 4 tot 6 de eerste opstanding terug. En die wordt hier dan, wat zien we dan hier belicht? Het is een spotlight. De spotlight, er staan een heleboel mensen op het podium. Alle gelovigen, alle die in Christus ontslapen zijn, die staan op het podium van de opstanding. Maar in Openbaring 20 wordt alleen de spotlight gericht op hen die hebben geleefd in de eindtijd. En die grote verdrukking hebben meegemaakt. En die daaronder geleden hebben. Nou, dat vind je hier dan terug in Openbaring 20 vers 4. We hebben nog niet stilgestaan bij de eerste woorden van vers 4. En daar lezen we namelijk, en ik zag tronen en zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. Je zou ook kunnen zeggen, en hun werd oordeelsmacht gegeven. Sommigen zeggen dat in de eerste woorden van vers 4, dat je daar de andere gelovigen terugziet, de gelovigen die niet in de grote verdrukking zijn geweest. En dan pas vanaf, en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren, de gelovigen uit Openbaring. Daarmee probeert men toch die algemene eerste opstanding in te passen in het verhaal van de Openbaring. Ik denk dat dat onjuist is. Ik denk dat namelijk in vers 4, dan kunnen we nog een andere tekst naast leggen, dat hier ook echt wel bedoeld wordt, en ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en hun werd oordeelsmacht gegeven, dat daar uiteindelijk de hemelse rechtbank zich gereed maakt, dat staat. En dat de hemelse rechters hun plek innemen. Nou, die zij, wie dat zijn, worden niet nader toegelicht. Daarom moeten ze reeds bekend zijn. En kan het dus niet zo zijn dat de gelovigen zijn die in de algemene zin in Christus ontslapen zijn. Want daar had dan uitleg over gegeven moeten worden. En dat zien we hier niet terug. Er wordt hier niet uitgelegd wie die zij zijn. Dus die zij moet al eerder bekendgemaakt worden in Openbaring. En aangezien we ook al zeiden van ja, het gaat hier om de hemelse rechtbank die zich klaarmaakt, is het veel logischer om die zij in Openbaring 4 vers 4 terug te zien. Kijk maar mee, Openbaring 4 vers 4. Openbaring 4 vers 4. Want we zagen tronen in Openbaring 20 vers 1. En hier zien we ook tronen in Openbaring 4 vers 4. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. Nou, gezien het feit dat ze op een troon zitten en het feit dat ze een gouden kroon op hun hoofd hebben, een Stefanos kroon, een kroon die je verdiend hebt, zou je hen ook zeker wel oordeelsmacht kunnen geven, toedichten. En ik denk in dat opzicht dat als je in het Openbaring 20 vers 4 kijkt, en als die tronen zich daar opgesteld worden en daar gaan zij op zitten, dat die 24 ouderlingen zijn die daar als rechters gaan zitten en dat hun oordeelsmacht wordt gegeven. Nou, dat vinden we dan zo terug in Openbaring 4 vers 4. En dat wordt bevestigd ook door wat we in Daniël 7 vers 9 tot 10 zien staan. Daniël 7 vers 9 tot 10. En daar gaat het over het oordeel over de wereldmachten. Wat in Openbaring al op een ander moment heeft plaatsgevonden. Daniël 7 vers 9 en 10. Ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzetten. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden hem, een ontelbare hoeveelheid dus. En tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. En ook hier overigens zie je in Daniel en of in het Oude Testament ook die, nou ja, nogmaals die eerste en tweede opstanding, die eerste en tweede oordeelsmoment. Ja, dat zie je ook nog samengevoegd. Maar het gaat dan even om die laatste woorden. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Ik denk ook dat dus in Openbaring 20 vers 4 dat daar het gerechtshof opgesteld wordt. Als er dan staat en ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en hen werd oordeelsmacht gegeven. En dat gerechtshof bestaat dan uit die 24 ouderlingen. Goed, dat is dus wat betreft het gerechtshof. Het gerechtshof, dat zit klaar. En dan wordt door een officieel vonnis bepaald wie van de mensen, en dan vanuit de context van Openbaring, hè, van op wie de spotlight gericht staat, mag opstaan. Nou, wat zijn dan de criteria? Nou, dan zien we dat het gaat om de zielen van hen die onthoofd waren, om het getuigenis van Jezus en het woord van God. En nou, ze hadden het beest en zijn beeld niet aangebeden. En ze hadden ook het merkteken niet ontvangen op hun voorhoofd en op hun hand. Dat zijn de criteria die gesteld worden voor degene die mogen opstaan. Die mogen komen tot die eerste opstanding. Dus dat is wat we hier dan terugzien. Het is ook nog even aardig om Openbaring 12 vers 11 daarnaast te leggen. Openbaring 12 vers 11. Daar vinden we die groep mensen ook terug. En zij hebben hem, namelijk de aanklager, namelijk de Satan. Alweer komen we het overwinnen hier tegen, wat we ook aan het begin van de Openbaring zien. En ze hebben hem overwonnen. En hoe hebben ze overwonnen? Ja, uiteindelijk is het niet uit eigen kracht, maar door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Nou, zo zien we dat hier terug. Ze hielden vast aan het getuigenis van Christus. En ze hielden eraan vast dat ze slechts eerlijkheid konden beërven op grond van het bloed van het lam. Nou, nog even terug naar Openbaring 20. Hè, en daar lezen we nog. En ik zag de zielen. En zij werden weer levend. Dat is ook alweer heel mooi om te zien vanuit de optiek van Openbaring 6 vers 9 tot 11. Openbaring 6 vers 9 tot 11. Want daar wordt ook gesproken over die zielen. Alleen die zielen zijn dan nog dood en die bevinden zich onder het altaar. Maar daar wordt dan al wel uiteindelijk indirect de opstanding in het vooruitzicht gesteld. Openbaring 6 vers 9 tot 11. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar, het hemelse altaar, de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. Omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden, vinden we in Openbaring 20 ook terug. Alleen dan zeggen ze, of dan riepen ze met luide stem, tot hoe lang heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Nou, uiteindelijk hebben we gezien in Openbaring 19 en ook in het begin van Openbaring 20 dat die wraak wel heeft plaatsgevonden. Dat het beest en de valse profeet in de pool van vernietiging zijn gegooid en dat de Satan gebonden is voor 1000 jaar. En dan lees ik in vers 11 enigszins iets terug van hun hoop en verwachting van die zielen onder het altaar. Openbaring 6 vers 11, en aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. Geheiligd zijn ze door het bloed van het lam. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten. We bevinden zich hier namelijk ons in de eindtijd. Tot ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. De maat van Gods gramschap moet vol worden, doordat er nog vele om moeten komen. Alleen de dood staat voor deze martelaren in een ander perspectief dan dat het staat voor de mensheid in zijn algemeenheid. De dood staat voor de mensheid in zijn algemeenheid als iets onvermijdelijks, onherroepelijks en onoverkomelijks. Maar voor de gelovigen is het nog steeds onvermijdelijk. Maar is daar wel de hoop van de opstanding en vormt de dood uiteindelijk de weg tot een beter leven? Nou, dan gaan we weer terug naar Openbaring 20, vers 4. En dan lezen we ook nog in het laatste deel van dat vers 4 over diegenen die mogen opstaan. En gingen als koningen met Christus, regeren met Christus 1000 jaar. Nou, we merkten net al op dat in het 1000-jarig rijk de wereldmacht van Satan overgaat op Christus en de zijnen. En het is ook wel aardig om daar dan weer Daniël naast te leggen. En daarvoor gaan we naar Daniël 7. Daniël 7. Daniël 7, vers 11 tot 14. We hebben net vers 9 en 10 gelezen. Dat ging over het opstellen van het gerechtshof. En hier gaat het om de heerschappij, wat er met God, met de heerschappij over de aarde gebeurt. Toen keek ik, zegt Daniël daar, vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. De horen, dat ziet op het, ja, de antichristelijke macht. Ik keek toe tot het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam in hun maat heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naar de bijkomen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. En daar vinden we in die laatste vers een tegenstelling met de heerschappij van, ja, menselijke heerschappij in zijn algemeenheid, in het bijzonder dan de rijken die in Daniël genoemd worden. Van al die rijken wordt uiteindelijk de heerschappij ontnomen. Is het niet door andere wereldrijken, dan zal het in de eindtijd door God zijn. Maar als het om Christus gaat, ja, zijn heerschappij wordt hem niet ontnomen. Maar hij legt hem uiteindelijk wel vrijwillig af en onderwerpt zichzelf dan aan de Vader. Dat doet hij in vrijwilligheid. En dat is het verschil met Christus' wereldmacht en de wereldmacht van de volken. De wereldmacht van de volken is er op ingesteld om die wereldmacht te houden, koste wat het kost. Denk uiteindelijk ook aan de Tweede Wereldoorlog, waar Hitler, tot ook al wist hij dat de strijd verloren was, tot het einde toe doorging en er in Duitsland ook de tactiek van de verschroeide aarde werd plaatsvond. En Hitler ook gewoon zijn eigen volk liet omkomen. Hij zei, ja, als het volk niet kan winnen van de andere volken, dan verdient het niet om te bestaan. En dan moet het maar, ja, ondergaan. Nou goed, bij Christus is het anders, hè. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. En we hebben net ook Genesis al erop nageslagen, waarin je uiteindelijk ziet, hè, van dat, die heerschappij in de geest van Genesis 1 zal zijn. Het zal heersen zijn. En het zal niet zo zijn dat het de dieren en de mensen die, ja, hem willen volgen, hè, dat het hen zal onderdrukken en dat zij te vrezen hebben van hem. Dan gaan we nog even terug naar Openbaring ook in dit context. Niet naar Openbaring 20, maar naar Openbaring 5 vers 10. En dan gaat het nog steeds om dat nieuwe koningschap. Openbaring 10. En dan gaat het om de delen van het koningschap. Dan gaat het om het delen van de gelovigen in dat koningschap. Openbaring 5, vers 10. En dan lezen we, u hebt, en het staat er, hebben we toen de vorige keer gezien, u hebt hen. En dat wordt dan gezongen door de 24 ouderlingen. En die zingen dan, u hebt hen, en dat zijn namelijk degene die uiteindelijk in Christus ontslapen en die onderdrukt worden in de grote verdrukking. U hebt hen voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, een koninklijk priesterschap. En zoals dat overigens ook in Exodus genoemd zien ten aanzien van Israël, later ook nog in 1 Petrus en ook nog in Jesaja. En zij zullen als koningen regeren over de aarde. Nou, dat is hun toekomst. Zij zullen met Christus mee regeren over de aarde. Zalig de zachtmoedigen, hè, want ze zullen het aardrijk beërven. Nou, zo aardig om naar Openbaring 19 vers 15 te gaan. En daar zien we wel even weer een andere kant van die heerschappij. Openbaring 19 19 vers 15. Dat de volken die zich zullen verzetten, die zullen zeker weerstand ondervinden van Christus. Openbaring 19 vers 15. Hè, daar gaat het om die verschijning van Christus. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard. Omdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hem hoeden met een ijzeren staf. En die ijzeren staf, dat is eigenlijk, hij zal hen hardhandig hoeden. Waarom? Dat blijkt het nodig te zijn, omdat ze zich uiteindelijk toch nog tot zonde laten verleiden. Zoals we zien aan het einde van die duizendjarig rijk. Als de Satan wordt losgelaten, want dan zullen die volken zich ja, weer aan de kant van Satan scharen. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de Almachtige God. En dan zou je kunnen zeggen van ja, hoe kan het dan zo zijn dat die volken, ondanks dat Christus op aarde is, hem toch niet zullen dienen? Ja, denk maar even terug aan de eerste komst van de Heer Jezus. Hè? Weliswaar dan wel in het vlees. Maar de wijze waarop hij opstond, waarop hij optrad, was zelfs de Messias te kennen. En toch erkende de meerderheid hem niet. En werd hij uiteindelijk door zijn eigen volk aan het kruis genaperd. Overigens met hulp ook van de Romeinen. Goed. In dat opzicht, hè, als je naar 19 vers 15 hebt gelezen over dat heersen, dat hoeden met een ijzeren staf, is dat, als je dat dan ook alweer ziet in relatie tot de gelovigen uit Openbaring, is het goed om naar Openbaring 2 vers 26 en 27 te gaan. Ook daar vinden we weer een overwinningstekst terug. En dan zien we ook dat degene die overwint, die zal macht hebben over de heidenen. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal een hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Satan wordt, zal uiteindelijk overwonnen worden. En daarbij zie je ook nog dat die heidenvolken, die volken, die zullen gehoed worden met een ijzeren staf. En ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Ook dat ziet dan toch uiteindelijk wel weer op die weerspannigheid die er uiteindelijk nog steeds bij de volken zal zijn. Gaan we dan terug naar Openbaring 20, hebben we vers 4 gehad. En dan gaan we naar vers 5. En er staat dan, maar de overige van de doden, die dus niet aan de criteria voldoen van openbaring, maar dan vanuit het licht van openbaring gezien. Openbaring 20 vers 5. De overigen van de doden werden niet weer levend totdat de duizend jaar, totdat de volheid van tijd, en die volheid van tijd tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Nou, hier zie je dat de niet vergeven zondaars en vijanden van God aanvankelijk in ieder geval nog geen recht hebben op eeuwig leven in zeg maar die nieuwe hof van Eden. En waar heeft dat mee te maken? Nou, omdat ze zich uiteindelijk met het kwaad hebben ingelaten. En ik vind daar wel een duidelijke parallel, zoals natuurlijk heel veel parallellen te vinden zijn tussen Openbaring en Genesis. Een duidelijke parallel te vinden met Genesis 3 vers 22. Genesis 3 vers 22. Genesis 3 vers 22, de zondeval en de gevolgen daarvan. Toen zei de Heere God, zie de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En uiteindelijk zie je ook, nou, die mens die wordt verdreven uit de hof van Eden. En je ziet uiteindelijk ook dat uiteindelijk zijn eindbestemming de dood is. En in eerste instantie mogen alleen zij ingaan tot dat hemelse rijk op aarde. Die deel hebben aan de opstanding. En ja, daar horen ook nog bij zij bij die op dat moment nog in leven zijn. Nou, dat is dan de... Gaat hier dan zo over de eerste opstanding. Dit is de eerste opstanding, zo lezen we aan het einde van vers 5. En de tweede opstanding, die kan als zodanig herkend worden in vers 12 van Openbaring 20, waar staat, en ik zag de doden klein en groot voor God staan. dat zouden we dus kunnen opvatten als de tweede opstanding. Dan gaan we naar Openbaring 20 vers 6. En dan lezen we dan: zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Dus sowieso zullen zij geen schade ondervinden aan de tweede dood. Ook dat vinden we terug in een van die zes schrijfsels aan de gelovigen van Openbaring. Of die in Openbaring bedoeld zijn. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koning regeren 1000 jaar lang. Wie aan de eerste opstanding deel heeft, die mag zich zalig weten. Hè, gered van de dood weten. En ook heilig wat er staat. Hè, apart gezet als priesters en koningen. Dat is die heiligheid. Dat mogen zij zich weten. En het is wel aardig als je dan gaat kijken naar het woord zalig. Dan vinden we hier in Openbaring 20 vers 6 de vijfde van 7 zaligsprekingen in Openbaring terug. En het is wel aardig om daar eens even bij stil te staan. 7 zaligsprekingen in Openbaring. En de eerste vinden we in Openbaring 1 vers 3. We gaan ze kort even allemaal langs. 1 vers 3. Zalig is hij die voorleest en zijn zij die horen de woorden van de profetie. En die in acht nemen wat erin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Als je dit leest, dan weet je dat je, en je volgt het op, dan weet je dat je uiteindelijk gered mag worden. Gaan we naar Openbaring 14 vers 13. 14 vers 13. Ook daar zien we het weer in verband. Ja, zien we die redding weer terug. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werk vervolgen met hem. Waarom zalig? Nou, omdat ze in de Heere sterven en dan de hoop van die eerste opstanding hebben. Want daar vinden we die redding dan weer in terug. Gaan we naar 16 vers 15. En daar heeft het echt te maken met het leven in die eindtijd. Zie je, kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft. Die afgezonderd leeft. En als je let op je kleren, dan leef je vanuit de verlossing zoals die er is door het bloed van het lam. Want je ziet dat die heiligen hun kleding wassen in het bloed van het lam. Zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. Ja, ook hier ziet het er weer. Geef je acht op je kleding, dan mag je ingaan tot het bruiloftsmaal van het lam. Dat is 16 vers 15. Dan hebben we 19 vers 9. 19 vers 9, ook weer een zaligspreking. 19 vers 9. En hij zei tegen mij: zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van het bruiloft van het lam. Daar hebben we de vorige keer over gezien, dan mag je het koninkrijk ingaan. En hij zei tegen mij: dit zijn de waarachtige woorden van God. Dit is echt waar, dit gaat gebeuren. Als je... Je bent gered als je in mag gaan tot het avondmaal van het bruiloft van het lam. Want dan mag je ingaan in dat komende koninkrijk. Nou, dan 20 vers 6 hebben we net gelezen. Dan gaan we naar 22 vers 7. Dat is de zesde keer dat er een zalig spreking voorkomt. Dat vinden we eigenlijk in herhaling van wat we aan het begin van de Openbaring hebben gelezen. En zie, je komt spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Als je daarop let, dan weet je wat er gaat gebeuren. En als je het in acht neemt, dan leef je daarna. En dan weet je uiteindelijk ook dat je je richt op het verzoenende werk van Jezus Christus. En dan gaan we naar vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens. En opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. En het doen van de geboden, dat vind je toch in het kader van de verkondiging van de Heer Jezus. En ook eigenlijk wat Johannes schrijft, dat heeft ermee te maken van uiteindelijk dat je ook God lief hebt boven alles wat hier als opdracht ligt en je naaste als jezelf. Dat is uiteindelijk wat de Heer Jezus, de kern van de boodschap van de Heer Jezus in de evangelie, ook wat je bijvoorbeeld terugziet in wat Johannes in zijn brieven beschrijft. Ja, zo zien we 7 zaligsprekingen. En dan gaan we even terug naar Openbaring 20 vers 6. Hè. En daar staat, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Je bent gered. Waarom? Omdat de tweede dood, de totale vernietiging, geen macht over je heeft. Maar zij zullen als priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koning regeren 1000 jaar lang. Hier vinden we dus dat koninklijk priesterschap terug. Nou, wat ik net al zei, hè, dat vinden we in Exodus 19 vers 5 en 6 wordt erover geschreven. Maar ook in 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Wij zoeken even een ander gedeelte op. En dat is Jesaja 61. Jesaja 61. Jesaja 61. Vers 1 tot 6. Jesaja 61 vers 1 tot 6. En dan lezen we dan: de geest van de Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Het gaat uiteindelijk over Christus. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Alle die vervolgd werden, uiteindelijk in het licht van openbaring vanwege ja, het dienen en leven naar Christus en Gods wil. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden. Sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting voor de Heere om hem te verheerlijken. Zij zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De woeste plaatsen van vroeger weer oprichten. De verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen van generatie op generatie. Vreemden zullen klaarstaan en uw kudde weiden. Vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. En dan lezen we in vers 6. U echter zult genoemd worden priesters van de Heere. Men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van de heidenvolken eten. U zult u beroemen in hun luister. Ja, en daar vinden we het uiteindelijk terug, hè, dat hier voor Israël en later in de openbaring, ook in de eerste instantie voor Israël, maar in zekere zin ook voor de gelovigen, hè, die in hen gezegend zijn, de volken die in Israël gezegend zijn, Israël een prominente rol zal hebben. En dat die volken uiteindelijk in dat opzicht van Israël onderworpen zijn, maar dat die volken wel uiteindelijk zegen bij Israël zullen mogen vinden, maar dat ze uiteindelijk, wanneer zij ja, Christus niet willen dienen en zich tegen hem opzetten, ja, dat hij over hen zal hoeden met een ijzeren staf. Goed, wat betreft het koninklijk priesterschap. En als je het hebt over ja, dat regeren, hoe moet je tegen dat regeren aankijken? Nou, dat regeren zal niet beperkt blijven tot de 1000-jarig rijk, maar zal doorgaan tot de volheid van tijd. Kijk maar eens mee, allereerst in Daniël 22 vers 5. 22 vers 5. Dat gaat door, hè, totdat ook het hemels Jeruzalem er zal zijn. Openbaring 22 vers 5. Openbaring 22 vers 5. Die Daniël natuurlijk. Openbaring 22 vers 5. We gaan zo dan nog naar Daniël. En dan lezen we, en daar zal geen nacht zijn. En zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koning regeren in alle eeuwigheid. Ze zullen als koning regeren in alle eeuwigheid. Dus het blijft niet beperkt tot die 1000 jaar. Maar ook nog daarna. Hè, en je ziet ook als je het hebt over de naties die gezegend worden. Lees je in Openbaring 21 vers 24. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. Wie zich aan God onderwerpt, die zal zegen mogen ondervinden. Het is ook nog even goed om naar Daniël 7 vers 27 en 28 te gaan. Daniël 7 vers 27 en 28. Daniël. Daniël 7 vers 27 en 28. En dan lezen we dan: maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Hier is het einde van deze woorden wat mij Daniël betreft. Mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart. En waarom is dat natuurlijk geweest? Nou ja, het volk Israël bevond zich op het moment dat Daniël deze woorden hoort in ballingschap. En hij ziet dan uiteindelijk iets wat hij nooit zou hebben kunnen bedenken. Allereerst dat het volk verlost wordt uit ballingschap. En een volk dat al door de eeuwen heen alleen maar verdrukt werd door allerlei vijanden. Daniël kende natuurlijk ook wel de geschiedenis van Israël. Mag uiteindelijk toch een toekomst waarin ze niet verdrukt worden, maar waarin ze uiteindelijk heerschappij mogen hebben. Nou, wanneer komt daar dan een einde aan die heerschappij? Nou, dat weten we allemaal wel, maar het is wel even goed om mee af te sluiten, voordat we pauze gaan houden. Dat vinden we terug in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, vers 25 tot 28. 1 Korinthe 15, vers 25 tot 28. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles en in alle zal zijn. Ja, wanneer alles aan Christus onderworpen is, zal de Zoon in vrijwilligheid ervoor kiezen om zich aan de Vader te onderwerpen. En dan komt een periode, een tijd waaronder wij ons eigenlijk niets bij voor kunnen stellen, maar dat God alles en in alle zal zijn.